We antwoorden straks op de prediking met Psalm 17, de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Vers 4, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, de versen 3 en 4 zijn ons antwoord op de prediking. Gemeente, wie was die Timotheus? Hij was een vriend, een jonge leerling van Paulus en je zou zeggen zijn naaste medewerker. Paulus was ook bijzonder op hem gesteld. En daaraan danken wij deze twee persoonlijke brieven in het Nieuwe Testament. Waar kwam die vandaan? Hij kwam uit wat we tegenwoordig Turkije noemen, Klein-Azië. Uit het stadje Lystre. Hij was de zoon uit een gemengd huwelijk. Zijn vader was een Griek. En zijn moeder een gelovige Joodse vrouw. Hoe heeft Paulus hem daar leren kennen? Op zijn zendingsreis. Hij kwam daar terecht samen met Barnabas. En Timotheus was een jongen die stond goed aangeschreven in Lystre en ook in Iconium. En Paulus wilde al heel gauw dat hij met hem mee zou gaan als een trouwe hulp en metgezel. En er staat ook, hij was blijkbaar niet besneden als een halve Jood. Paulus heeft Timotheus besneden terwille van de Joden. Waarom? Omdat hij toegang zou hebben tot de synagoge, waar ze ook zouden komen. U weet, Paulus kwam overal waar hij voor het eerst kwam, eerst in de synagoge. Waarom? Daar waren de schriften van het Oude Testament. En dan liet Paulus zich een schriftrol aanreiken en hij deed een lezing en hij verkondigde hun Christus uit het Oude Testament. Maar Timotheus was bekend. Ze kenden allemaal zijn vader dat hij een Griek was, staat er in de Handelingen. En daarom heeft Paulus hem zo meegenomen. En als Paulus daar Christus verkondigde in de synagoge, de Christus van het Oude Testament, zeggen we dan, van de schriften die van hem getuigden, dan gebeurde er dat een deel van de Joden Paulus toevielen, en ook Jodengenoten. En die vormden dan een nieuwe christengemeente uit Joden en heidenen. Maar een ander deel van de Joden die wilde er niet van weten en die verhardde zich. Nu zijn we verder niet verder geïnformeerd over de Griekse vader. We kennen zelfs zijn naam niet. Wel de namen van zijn moeder en van zijn grootmoeder. De naam van zijn moeder was Eunice en van zijn oma was Lois. Een Joodse familie, die hebben dus al geslachtenlang in de verstrooiing, in de diaspora geleefd. Ze dragen zelfs geen Joodse namen meer, maar Griekse namen. Maar er staat, ze waren gelovigen. En dat betekent dat zij vasthielden aan de schriften van het Oude Testament. Dat zij die kenden. En dat zowel moeder als grootmoeder Timotheus daarmee vertrouwd hebben gemaakt. En Paulus schrijft dat later ook aan Timotheus en hij zegt, blijf daarbij wat je geleerd hebt, waarvan je verzekering gedaan is, wetend van wie je het geleerd hebt, dat je van kinds af aan de heilige schriften geweten hebt, die u wijs maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En Paulus zegt ook, we hebben het gelezen in onze tekst, ik herinner mij het ongeveinsd geloof dat in u is, dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan verzekerd dat het ook in u woont. Heel bijzonder. Drie generaties delen hetzelfde geloof. Grootmoeder, moeder en kleinzoon. Kom je daar nog op terug. Timotheus ging mee met Paulus. En moeder Eunice zal wel in Lystra zijn blijven wonen. Een kleine wereld en een begrensde horizon. Maar haar gedachten en haar gebeden zijn met haar zoon meegegaan. Die jongen die met Paulus meeging op zijn reizen. Timotheus die die wereld introk. Zelfs tot Rome toe, het hart van het Romeinse Rijk. Die kleinzoon voor wie die horizon zoveel wijder werd, zoveel groter. En dan denken we wel eens 3 generaties. En dan die kleinzoon trekt weg. Zou ze niet uit elkaar gegroeid zijn? Zo gebeurt het toch vaak onder ons. Innig verwant. En toch van elkaar afgeraakt. Is dat niet vaak de tragiek van de geslachten? En is daar ook niet mee getypeerd onze eigen tijd? We zitten nou in de 21ste eeuw. En we zijn alweer een eindje weg van de 20ste eeuw. En die afstand die kan niet worden overbrugd gemakkelijk. Door de herhaalde uitspraak van ouderen tot de jongeren. Als ze zeggen, ja maar in mijn tijd vroeger. Alsof het toen allemaal beter was. En de jeugd legt dat ook onmiddellijk naar zich neer. Het is ook onbillijk en gewoon onjuist. De jongeren leven nu in hun eigen tijd. Niet in de tijd van vroeger. Er is geen stilstand. Er is beweging. Ook al wordt het vaak betreurd. En de brug van het ene geslacht naar het andere moet van ander materiaal gemaakt worden dan van wat wij noemen behoudzucht. Behoudzucht brengt de geslachten die van elkaar afgaan staan en uit elkaar groeien niet bij elkaar. Eerder oorzaak van verwijdering. Het is ook niet bijbels. Want wat staat er in de Bijbel? Nadrukkelijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Jezus Christus. Hij is van alle eeuwen. Van vroeger, van nu en van morgen. Met hem zijn we op het terrein van de eeuwigheid. En dan hebben menselijke tradities en opvattingen en voorstellingen, begrijpelijk en hoe goed ook soms, die verliezen toch hun belangrijkheid. Want wat ons alleen samenbindt en samenhoudt, dat is het geloof in hem, Christus Jezus. En nu zouden we door dat woord van Paulus wat we hebben gelezen, het geloof dat eerst in die grootmoeder woonde en toen in de moeder en nu ook in u. We zouden denken, is dat dan een erfenis? Heeft Lois dat gelegateerd aan Eunice en die weer aan Timotheus? Er staat in de Bijbel vaak van geslacht tot geslacht. Dat is inderdaad een erfenis. Maar het geloof is geen dood kapitaal. Maar is een levende schat. En als het voor de ouders geen levende zaak meer is, hoe zou het dan gaan leven voor de kinderen? Och, er zijn ouders die nog wel naar de kerk gaan, maar die het gewoon accepteren, zo is het nu eenmaal, dat de kinderen ermee gebroken hebben. Dat behoort tot het generatieconflict. En ieder moet het dan voor zichzelf weten, zeggen ze dan. Jonge mensen hebben vaak een periode van tegenzin en verzet tegen alles wat ze door de ouders wordt opgedrongen. En ze doen heel gemakkelijk afstand van de geestelijke erfenis. En hier spreekt Paulus over iets anders. Over de kracht van het geloof en van de opvoeding. Over een sterke en gezegende traditie. Geen dode vormen. Maar een levend geloof. We weten, Asaf, bekend uit Psalm 73. Asaf heeft ook gesproken over de zuigkracht van de voorspoed van de goddelozen. Daar heeft hij naar gekeken. Moet je eens kijken. Mensen die zonder God leven. Die overal mee gebroken hebben. En Asaf heeft die zuigkracht om daarmee mee te gaan. In zijn eigen leven ook ervaren. En hij zegt, ik heb ook de opwelling gehad om zo te spreken. En dan laat Asaf er direct op volgen. Maar dan was ik afvallig geworden van het geslacht van uw kinderen. En hij zegt, ik was onverstandig. Ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Wel, het is verschrikkelijk als er mensen zijn die heel gemakkelijk uitstappen uit de rij van de gelovigen. Net zoals je uit een trein stapt. En die gaat verder, maar je gaat niet meer mee. En die de kerk van binnen niet meer zien. Als dat gebeurt, dan is het geloof al veel eerder afgestorven in het hart. Wij leven in een tijd waarin de afval van de kerk en van het geslacht van de gelovigen in ons land een ontstellende vorm aanneemt. Een geweldige omvang. De massa leeft alleen maar voor de tijd. En het perspectief van de eeuwigheid lijkt wel totaal weggevallen. De psalmisten hebben het betuigd en zij verstonden het hierin. Uw goedertierenheid is beter dan het leven, het tijdelijk leven. En Asaf zei, u hebt mijn rechterhand gevat en leidt mij door uw raad, door uw wijsheid. En daarna zult ge mij in uw heerlijkheid opnemen. Dat is Gods kennis waarvan de psalmist getuigt. Kennis van God. En dat is de rijkdom, de levende schat van het geloof. Het dierbaar geloof, ons door de vaderen overgeleverd. En moeten we niet zeggen, het kostbaarste wat we van onze ouders hebben geërfd. Dat is niet het geld, maar dat is het geloof. De kennis van God, die ze ons hebben meegegeven. En wat is het niet heerlijk als je vader en je grootvader het je hebben betuigd en gezegd, twijfel nooit aan de genade van God. Dat is zo'n grote rijkdom. Wel, zo'n geestelijke erfenis kun je niet zomaar erven. Je kunt niet naar de notaris gaan en het op je eigen naam laten zetten. Je moet je die verwerven. Je moet je die eigen maken. Dat heeft Timotheus ook meegemaakt. Hij was, staat er, wel een jongen. Hij was een jongen die de Heere vreest. Hij draagt een Griekse naam, Timotheus. Maar we zouden kunnen zeggen, met een diepe Bijbelse betekenis, namelijk hij die God vreest. De vrezen des Heeren. En dat is een staande uitdrukking in de schriften, die moet toch vaak worden uitgelegd. Dat is geen zaak van angst. De Bijbel jaagt ons geen angst aan voor God. Daar heeft dat Bijbels begrip niets mee te maken. Het is eerbied en vertrouwen. Zo is het. Zo heeft hij niet haar zoon genoemd. En ze heeft gebeden dat die naam werkelijkheid zou worden in het leven van haar zoon. En zo is het de vraag. Kennen wij zo'n naam? Doen we daar wat mee? Of is dat voor ons een dor en een dood begrip? Dat is een verstarring. Een kind, een jongen, die van jongs af aan de Heere vreest. Hoe ging dat met die Timotheus? Hij was een kind van zijn tijd, zeiden we. Hij heeft een goede keus gedaan, net als zijn moeder uit Nietzsche. Hij had ook de heidense kant op kunnen gaan. Heeft hij niet gedaan. En als Paulus voor de tweede keer terugkomt in Lystra, dan gaat hij weer langs bij zijn gemeente die hij heeft mogen stichten, met wie hij zo diep verbonden is. En dan is het duidelijk, daar is Timotheus. En hij is dat geloof deelachtig. Paulus raakt op hem gesteld. Nu zouden we willen weten hoe is dat met die vader gegaan, maar daarover zwijgt de Bijbel. Hij was een Griek. En hoe zou dat huwelijk geweest zijn, half heidens, half christelijk joods? We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat Timotheus voor een keus gesteld werd, zoals wij allemaal voor een keus gesteld worden, vroeg en laat. En dat hij de goede keus deed. En dat hij dat heel radicaal deed. En hij was nog jong. Heel jong toen hij het ouderlijk huis verliet en met Paulus meeging, zo'n onbekende, zo'n vijandige wereld in. Want dat is natuurlijk een heel andere reis die Paulus maakte als wat wij tegenwoordig reizen. Je weet nooit waar je terechtkomt. En je weet wel dat er maar heel weinig in die wereld is wat je mee zult hebben. Zo was het voor Paulus. Timotheus was jong. En Paulus schrijft aan hem: niemand verachte uw jeugdige leeftijd. Hij was al ouderling. De opzieners, die heten oudsten. Tegenwoordig zeggen we ouderlingen. En daar zit in die gemeente, daar zit Timotheus tussen de ouderlingen. Hij heette Timotheus en hij was godvrezend. Maar daarmee was hij niet een heilige. Wij doen vaak aan mensverering en wij doen ook aan heilige verering. Daar hoef je niet alleen Rooms voor te zijn. Nee, Timotheus had niet zo'n lichtkrans om zijn hoofd. Hij was een doodgewone jongen. Een kind van zijn tijd. Hij deed de goede keus. Maar als hij daar werkzaam is in die stad Efeze, waar Paulus hem heeft achtergelaten en waar hij is gaan werken. En Paulus zit dan al in de gevangenis. Dan heeft hij wel de goede keus gedaan. Maar heeft het moeilijk gehad in die heidense stad. Een wufte stad. Met heel veel heidense wijsheid, maar ook afgoderij. Waanzinnig, die extase over die Diana, de godin van de Efeziërs. En wat doet Timotheus? Hij getuigt van Jezus Christus en die gekruisigd, net als Paulus. En hij wordt tot die arbeid geroepen terwijl zijn leermeester in de gevangenis zit. Paulus, buiten dienst gezet, gevangen. Maar Paulus gebruikt zijn tijd goed. Hij schrijft zijn brieven, persoonlijke aan Timotheus. En dan zegt hij dat hij onophoudelijk aan hem denkt. En dat hij dag en nacht voor hem bidt. Daar is Paulus mee bezig. En dan schrijft hij nadrukkelijk aan Timotheus: je moet je niet schamen. Schaam je niet voor het getuigenis voor onze Here. Ook niet als de mensen daar wat van zeggen en daarop schimpen. Dat is toen natuurlijk ook zo. Leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God. Hoe was dat met die jonge Timotheus? Was die al te schuchter? Schaamde die zich? Nee, hij was geen heilige. Want de Bijbel, die wijst nooit naar mensen. Die wijst van de mensen af naar God toe. God doet het. Vertrouwend, zegt Paulus, dat hij die een goed werk in u begonnen heeft, dat zal voleindigen. We zeiden, Timotheus was een kind van zijn tijd. Waar werd die tijd door gekenmerkt? We zouden zeggen, het lijkt heel veel op onze tijd. Griekenland werd gekenmerkt door de Olympische Spelen. De Grieken deden geweldig veel aan sport. En je moet maar denken, daar deed iedere jongen enthousiast aan mee. En dan gaat Paulus, die gaat uiterst nuchter met Timotheus om. In die Griekse wereld is die sport en die lichaamscultus, dat enorme enthousiasme voor die Olympische Spelen en voor de lauwerkransen die daar werden behaald. Maar het is altijd dubbel, zo'n wereld. Tegenover die uitspattingen, aan de andere kant de ascese, de onthouding. We hebben dat ook gelezen. In Timotheus 4. Ascese, dat betekent onthouding. Onthouding van het huwelijk, van de spijzen, kortom, onthouding van alles wat God geschapen heeft. En dan is Paulus ongewoon scherp tegen die asceten. Wij zouden er nog een zeker respect voor willen opbrengen. Paulus zegt nee. Die asceten, dat zijn verleidende geesten en leugensprekers. Die de schepping van God verachten. Want alle schepsel van God is goed. En dan houdt Paulus aan Timotheus voor. Oefen uzelf tot godzaligheid. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Wat moeten we met zo'n uitspraak van Paulus? Ouderen hebben daar weinig moeite mee. Met de jongeren. Wat zeggen die ervan? Och, die halen hun schouders erover op. En die zeggen, nou ja, die Paulus toen hij dat schreef, hij zat in de gevangenis, maar hij was al een oude man. Hij was zeker geen sportieve figuur en hij vindt het lichaam van geen belang. Is dat zo? We hebben al gezien dat Paulus heel scherp is tegen die asceten. Die zeggen, de zonde zit niet in het hart, maar in het lichaam. Paulus heeft meer eerbied voor het lichaam dan alle die aan die sportvergoding en aan die sportverdwazing meedoen. Dat is ook tegenwoordig in volle gang. Jonge mensen die hun leven eraan wagen, hun gezondheid, want er ligt veel geld op de weg. En er zijn de dopings en de drugs, vergif, verminking van het lichaam. Kun je nog spreken over een faire sport? Als er zoveel geld mee gemoeid is. En de kranten en de televisie die bevorderen die waanzin door die uitvoerige reportages, waardoor de indruk wordt gewekt dat het hier een zaak geldt van wereldbelang en dat het allemaal op een eervolle wijze toegaat. Er wordt natuurlijk op grote schaal gesjaggerd. En het kenmerk daarvan is een groot gebrek aan eerbied voor het lichaam. Paulus noemt het lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dat had geen asceet ooit bedacht. Eerbied voor de Heilige Geest betekent ook eerbied voor zijn tempel. Want ons lichaam is geen zoutzak en ook geen broeder ezel, zoals die monniken vroeger zeiden. Een verre sportbeoefening om de gezondheid van het lichaam te bevorderen. Ver, zeggen we. Waar niet het winnen of het verliezen het voornaamste is. Dat heeft recht op belangstelling en bevordering. Maar het wordt allemaal scheef getrokken. Het middel wordt doel. En zodra dat gebeurt, gaat er iets mis. Kan ooit iets wat van tijdelijke waarde is, een levensdoel zijn? Het is natuurlijk heel mooi als je bewonderd wordt en wordt toegejuicht in je jonge jaren. Maar je bent heel gauw oud. Dan blijft er niets over dan alleen wat verblekende herinnering. En de beroemde naam is direct vergeten. Want er zijn weer anderen en die halen betere records. En je bent al lang overtroffen. En dan ontdekt men de waarheid van het woord van Paulus. Lichamelijke oefening tot weinig nut. Overeenkomst tussen de tijd van Paulus en die van ons. Ook voor ons vandaag draait het allemaal om brood en spelen. En de tv-programma's zijn er vol van. En dat betekent een stuk verblinding en verdoving. En wij zien helemaal niet dat dat een oordeel is die God voltrekt over het leven dat met hem en met zijn gebod en met zijn evangelie niet meer rekent. En als het middel doel wordt op zichzelf, dan verspeel je de toekomst. Dan is het onmogelijk om naar de toekomst toe te leven. Je moet het van het heden hebben. Pluk de dag. Hoe kun je dan belangstelling hebben voor de toekomst van het koninkrijk van God? Wanneer je je ziel en je leven inzet voor een eigen koninkrijkje wat instort voordat de bouwer is gestorven. Jesaja zegt, waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Oefen u, zegt Paulus, oefen u in de godsvrucht. Dat Griekse woord uit het Nieuwe Testament dat hier met oefenen wordt vertaald, dat woord is hetzelfde woord als waar bij ons het woord gymnastiek van is afgeleid. We spreken zelfs over hersengymnastiek, oefening. En nu een combinatie, godsdienst, godsvrucht, oefenen. Kan dat? Kun je als het ware ook geestelijk oefenen? Dan kijken we toch heel vreemd tegenaan. Is dat niet ongeestelijk? Moet niet juist alle nadruk gelegd worden op het spontane? We zeggen het moet echt zijn, het moet authentiek zijn, enfin, noem maar op. Het moment, het ogenblik, anders is het niet echt. En u weet het wel dat mensen zeggen, ja kijk, maar het moet geen gewoonte worden. Geen gewoonte. Waarom niet? Zijn er geen goede gewoonten? Men verwart hier gewoonte en sleur. Sleur is een uitgeholde gewoonte. En gewoonte kan sleur worden. Maar als wij lichamelijk gezond blijven, geestelijk gezond blijven, dan hebben wij een vast patroon in ons leven. En dan is daar een door God ingestelde orde in het leven. Een ritme van arbeid en rust. Toen zijn er vaste tijden van eten, van werken en van rusten. Dat is door God ingezet. En te midden van al de jacht die in het leven is, heeft Hij ons de rustdag gegeven. Dat is een geestelijke orde. De rustdag, de zondag. En het is niet waar wat je ingefluisterd wordt. Dat bidden zonder dat daar aan behoefte is een leugen is. Want hoe minder behoefte wij menen te hebben, des te meer hebben wij het gebed nodig. U weet toch wel dat Luther dat zei, als hij heel druk was. Die was heel druk en wij zeggen dan, ja ik heb nou geen tijd voor de kerk, geen tijd voor de Bijbel, geen tijd voor het gebed. Maar Luther zei, als ik heel druk ben, dan moet ik een uur extra hebben. De orde, dan moet ik veel bidden. Duidelijk. Zo is het ook met het lezen van de Bijbel. Zo is het met de kerkgang. Wie kent niet de tijd van een geestelijke inzinking, waarin de verleiding heel groot is om de geestelijke handelingen maar te staken. En juist dan komt het erop aan wat Paulus zegt, oefen u in de godsvrucht. Paulus, hij noemt Timotheus zelfs zijn zoon, zijn kind. Een aangenomen kind dan. Stel er geen verwend kind. Timotheus van jongs af aan een dienstknecht van Jezus Christus geworden, een metgezel van Paulus. En dan een zelfstandig evangelist op vele plaatsen. Paulus noemt hem een krijgsknecht, een soldaat van Jezus Christus. En dan staat hij niet op een veilige plek, ver achter het front. Daar kan een generaal toch voor zorgen. Wij zouden zeggen dat dat Paulus toch moet doen. Dat het risico voor deze geliefde Timotheus niet te groot was. Nee. Timotheus is geplaatst als een soldaat aan het front. Gevaarlijk. Leidt met de anderen. Als een goed soldaat van Jezus Christus. En wat zijn dat voor gevaren die je loopt aan het front? De gevaren, dat is de nederlaag en de dood. En wat is voor een goed frontsoldaat erger? Wel, die gevaren die komen door de opstanding van Christus in een totaal ander licht. Paulus zegt tegen Timotheus: gedenk eraan, houd het vast in de gedachtenis. Wat? Denk er altijd aan en vergeet het nooit. Wat? Dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En wat betekent dat? Dat betekent dat alle dagen die wij uit Gods hand ontvangen, zijn dagen na Pasen. Jezus Christus is opgestaan en heeft de dood teniet gedaan. Dat vind je ook in de tekst, in de omgeving van de tekst, in 2 Timotheus. Die uit de doden is opgewekt. Midden in die gevaren aan het front. Denk eraan. Houd het in gedachtenis. Bewaar wat u is toevertrouwd. En dat bewaren, dat betekent, je moet het je verwerven. Je moet het je eigen maken. Om het maar eens te zeggen met een ouderwets woord, je moet het je toe-eigenen. De geestelijke erfenis, die kun je niet in de brandkast stoppen. Kun je ook niet als een talent begraven en er verder niets mee doen. Het moet in ons leven verwerkt worden. We moeten er werkzaam mee zijn. En dan moeten we dat zeggen, naar aanleiding van zo'n tekst vanmorgen aan alle jongeren in ons midden. Wat een voorrecht als wij een geestelijke erfenis van onze ouders meekrijgen. Een geestelijke erfenis. Kennis van God en kennis van onze Heer Jezus Christus. En wat we van onze ouders ontvangen hebben, daarvan zegt de spreukendichter, dat moet je hangen om je hals en dat moet je op je hart binden. Er wervend mee bezig zijn. Dat betekent ook de waarheid van Christus doorgeven. Zo spreekt de Bijbel over de traditie. Niet een dorre gewoonte, maar ermee werven. En dat betekent dat je daar als jong of een meisje wordt aangesproken en gezegd, ga je naar de kerk? Of ze dan zeggen, moet je nog 2 keer naar de kerk? Dan zou je daar haast voor gaan schamen. En dat je dan zegt, ja. Want daar ontvang ik een schat. Een parel van grote waarde is met niets in deze wereld te vergelijken. De waarheid van Christus doorgeven. Het zich oefenen tot godzaligheid. En dan gaat het niet om precies oude gewoonten vast te leggen. Het is geen doodformalisme. Maar het is de geestelijke erfenis van ons voorgeslacht overnemen. Je eigen maken. En doorgeven. Het doorgeven aan anderen. Aan het navolgende geslacht. En er zijn beloften in de schrift. Het zaad zal hen dienen. Zo trekt Christus met het spoor van zijn genade door alle eeuwen. En zo moet Timotheus het pad bewaren dat hem is toebetrouwd. En bewaren is ermee werven, maar het is ook bewaken. Bewaken, het je niet laten ontvreemden door de influistering van de boze. En dan mogen wij die ontvangen gaven niet veronachtzamen. En de gelijkenis van de talenten leert ons dat we die niet mogen begraven. Het grote pand. En wat is dat hele grote pand? Dat is Christus Jezus zelf. We zeiden al, die uit de doden is opgestaan. Die ons getrokken heeft uit de duisternis van deze wereld. En die ons bekwaam maakt om deel te hebben in de erven, in de erfenis der heiligen in het licht. En dat zich zo oefenen in de godzaligheid, dat is tot alle dingen nut. Een groot gewin met vergenoeging. Dat is in de Bijbel een zeldzaam woord. Het is een geliefd woord in de Griekse filosofie, in de Stoa. En Paulus gebruikt het met opzet. En hij zegt, Timotheus, En wij allen, ouderen en jongeren, wij moeten leren en we moeten dat aanvaarden. Dat een mens die aan zichzelf genoeg heeft, een doodongelukkig mens is. Wij geloven niet dat een mens aan zichzelf genoeg kan hebben. Maar dat alleen de genade van God genoeg is. En dan zegt Paulus, die godzaligheid is nog veel meer dan een groot gewin. Die is genoeg. Het ene nodig. En dan gaan gelovigen niet onverzorgd door de wereld. Aan het eind mogen ze weten dat het hun gegeven wordt om die laatste vijand te wederstaan. Omdat we in leven en in sterven aan Jezus Christus genoeg hebben. En zo heeft de godzaligheid een belofte voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Allebei. Amen.